Aflevering 9. Geloof in de relatie. Welkom bij de podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Samen met Marjan Ruitenberg, bestuurder bij de Vluchtheuvel, praat ik in deze serie met verschillende experts van de Vluchtheuvel over onderwerpen die jullie kunnen helpen aan het bouwen van jullie sterke relatie. In deze 9e aflevering gaan we het hebben over het geloof in de relatie. Marjan, dit is de laatste aflevering van onze podcastserie. Welke gast, welke expert heb je voor ons meegenomen?
Ik heb Eelco Heerheim meegenomen, teamleider bij de Vluchtheuvel. En daarnaast is hij ook coach en mediator.
Eelco, waarom is het thema geloof zo'n belangrijk onderdeel in de relatie?
Ja, je eigen man of vrouw is natuurlijk de persoon die het dicht bij je staat als het goed is. Ja, dichterbij kom je als mensen eigenlijk niet bij elkaar als in een huwelijk, in een relatie. Het geloof bij christenen is het belangrijkste onderdeel van je leven. Ja, doortrekt eigenlijk je hele leven. En als je dat samen met je eigen man of vrouw mag beleven en ook zo op dat vlak intiem met elkaar mag zijn, dan is dat eigenlijk het mooiste wat er is. Wat je als mensen onderling kan beleven.
Ja, Eelco, dan denk even van een jongen of een meisje, die krijgen samen een relatie. En hoe zou jij de identiteit dan verweven in die relatie? Wat zou je jongeren gunnen?
Ja, dat is een hele mooie vraag, want daar begint het eigenlijk al. Hè? De verkeringstijd is bedoeld als voorbereidingstijd op het huwelijk. En daarom is het zo belangrijk om te wachten met de seksuele intimiteit, maar eerst emotioneel naar elkaar toe te groeien. En dat is heel belangrijk, want je komt natuurlijk uit twee verschillende gezinnen met, ook al heb je misschien dezelfde kerkelijke achtergrond, ook twee verschillende gebruiken. En dat komt dan in een huwelijk bij elkaar, in een verkering bij elkaar. Dus het is heel belangrijk dat je al vanaf het begin van je verkering met elkaar nadenkt over, hoe vinden wij elkaar? Kunnen wij samen met elkaar bidden? Kunnen we samen met elkaar Bijbel lezen? Uit welke kerken komen wij? Hoe zorgen we dat we daarin op één lijn zitten met elkaar, zodat we ook goed voorbereid dat huwelijk instappen. Want als dat niet goed zit of je bent daar niet voldoende één in en je gaat een huwelijk in, dan zie je vaak dat later in een huwelijk problemen op gaat leveren. Of lastiger nog, als er kinderen komen, ja, dan moet je ook keuzes gaan maken. Hoe voeden wij onze kinderen op als er dan geen eenheid is op dat vlak? Dan zie je dat het toch begint te wrikken en dat is ook voor de kinderen erg moeilijk.
Ja, want je zei al, een emotionele band met elkaar ben je aan het opbouwen. En dat is eigenlijk ook een geloofsband, hè? Mm-hmm. Van hoe gaan we samen het huwelijk in en hoe bereiden we ons daarop voor? En dat betekent niet alleen praten over, maar als je komt tot kopen van een huis of waar gaan we wonen, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken van, gaan we daar ons thuis voelen? Ook qua kerk of qua geloofsgemeenschap. Kun je daar iets meer van zeggen? Misschien wel een voorbeeld hoe jullie het zelf hebben gedaan.
Ja. Het is altijd mooi om wat persoonlijks te delen. Nou hadden wij het voordeel, om even zo te zeggen, dat wij allebei uit dezelfde gemeente kwamen in Woerden. Dat helpt natuurlijk wel, dat je daar verder niet zoveel discussie over hebt, om even zo te zeggen. We zijn toen vanuit Woerden naar Gouda verhuisd, in hetzelfde kerkverband gebleven, waar we nu nog steeds actief zijn. Dus daar hadden we met elkaar niet zo heel veel discussie over. Maar als je uit verschillende kerkverbanden komt, ja, dan is dat wel zoeken. Omdat natuurlijk ook op de achtergrond de ouders meespelen. Hè? We zijn allemaal loyaal aan onze ouders. Dat zijn onze bloedbanden. Ja, hoe gaan we dat gesprek aan met onze ouders? We adviseren als Vluchtheuvel, probeer daar open over te zijn. Probeer als ouders wel je kinderen leiding te geven, maar aan de andere kant ook een stukje ruimte te bieden. Want uiteindelijk moet je samen met je eigen vrouw of met je eigen man moet je daaruit komen. Het moet in dat huwelijk goed zitten. Dat is heel erg belangrijk. Dus het is wel echt de kunst, ik vind dat zelf ook in de opvoeding, om aan de ene kant je kinderen vast te houden en aan de andere kant je kinderen ruimte te geven om hun eigen weg te gaan daarin.
Ja, en ook het gesprek echt stimuleren. Hè? Die rol heb je ouders natuurlijk ook, om het goede gesprek aan te gaan met je kinderen. Ja. En ook te stimuleren dat je kinderen en aanstaande schoondochter of schoonzoon ook te stimuleren om dat goede gesprek aan te gaan. Heel vaak vinden veel mensen dat toch wel een beetje moeilijk.
Ja. Ze zijn al snel bang, heb ik het idee van, waar bemoeien we ons eigenlijk mee? Hè? Die kinderen moeten toch hun eigen keuzes maken. Terwijl het heel goed is om te beseffen dat het heel belangrijk is dat je betrokken bent op je kinderen. En dat ja, kinderen misschien niet altijd zeggen van, nou, ik zit echt te wachten op het advies van mijn ouders of het goede gesprek. Maar ergens waarderen ze het wel. Want als ze dan weer bij hun vrienden zijn, dan zeggen ze soms hetzelfde als wat ze van hun vader of hun moeder gehoord hebben.
Ja, dat is in wijsheid begeleiden.
Ja.
Een belangrijk onderdeel van deze podcast is ook intimiteit in het huwelijk. En ja, daar zijn verschillende vormen van. Hè? Kan jij daar eens een vorm van noemen? Dat je zegt, van, nou, daar wil ik wel even wat dieper op ingaan.
Ja, je hebt dus verschillende vormen van intimiteit, dat klopt. Een belangrijke vorm van intimiteit is de emotionele intimiteit. Dat betekent eigenlijk, zet je je hart voor elkaar open, voel je je ook echt verbonden aan elkaar. Ik heb daar eigenlijk drie woorden voor die heel belangrijk is. Die heel belangrijk zijn. Dan gaat het eigenlijk om, zie je mij? Zie je mij echt als mens? Het tweede is, hoor je mij? Luister je naar mij? En de derde is, waardeer je mij? Ik heb bijvoorbeeld recent huwelijkstoerusting gegeven in Stolwijk en ik vond het zo mooi. Ik had de echtparen gevraagd om een brief aan elkaar te schrijven en toen had de man opgeschreven, ik vind het zo fijn als ik uit mijn werk kom en het huis is opgeruimd. Nou, ik zag die vrouw van hem daar helemaal van opveren, dat ze dat zo mooi vond, want ze wist niet dat hij dat zo waardeerde, maar ze deed het wel voor hem. Nou, dat zijn van die voorbeelden, spreek ook die waardering uit, benoem het. Vaak gaan relaties stuk door gebrek aan communicatie, dus investeer daar alsjeblieft in. En denk niet dat alles vanzelfsprekend is, maar benoem die mooie dingen. Dat stimuleert om ook weer verder te gaan.
Ja, en ik denk dan ook aan de woorden die ik pas hoorde van mijn familielid van mij. Die heeft nu een nieuwe relatie. En ze zegt, oh, nu weet ik echt het verschil of je geliefd voelt of niet geliefd. En dat ook een heel belangrijk onderdeel is, denk ik, van emotionele intimiteit.
Zeker.
En dan zijn er nog meer woorden volgens mij, geliefd, gerespecteerd en
gewaardeerd.
En gewaardeerd, ja.
Mooi.
Ja, het is natuurlijk eigenlijk een positief gevoel om ja, je hart toch kloppend, warm kloppend voor elkaar te krijgen.
Ja, dat is prachtig. Want naast die emotionele intimiteit heb je ook de intellectuele intimiteit. Dat vind ik ook wel een heel interessant punt. Soms hoor je mensen en dan zeg je van waar werk je? En dan hebben ze een titel bij dat bedrijf en dan denk je nou geen flauw idee wat dat betekent. Of soms hoor je ook wel eens mensen die zeggen ja ik weet eigenlijk helemaal niet goed wat mijn man of vrouw doet. Is het zo'n ingewikkelde baan? Maar intellectuele intimiteit is dat je hier dan toch in elkaar verdiept. En dat je toch zegt van, nou, probeer nou eens zo eenvoudig mogelijk aan mij uit te leggen wat voor werk je nou precies doet. Want elk werk moet toch op een of andere manier eenvoudig uit te leggen te zijn. Dat ik en jij het ook kunnen begrijpen. Probeer je ook zo in elkaar te verdiepen. Ik vind het gewoon heel mooi als je ook op dat vlak met elkaar verbinding hebt. En dat je zegt van, ja, wat vind jij dan interessant? Oh, je bent geïnteresseerd in de politiek. En niet dat je denkt van, nou, dat is dan maar wat van mijn man of van mijn vrouw. Maar dat je ook echt zegt van, wat is dat dan precies? Ja. Vertel eens.
Ik heb een voorbeeld vanuit een vriendin van mij. Haar man die had een hele goede baan. En zij zorgde voor het huishouden en de kinderen. Maar zij was zo alleen maar met het huishouden en de kinderen bezig, dat ze helemaal niet in de gaten had waar die man dan mee bezig was. En die groeide zo hard uit elkaar. Ik zei ook van, die man die is, vindt het best leuk om over de kinderen te horen, maar niet elke dag. Die wil ook zijn verhaal kwijt. Ja. En jij begint alleen maar te zenden van, ja, maar ik ben vandaag met dit met kinderen. En het is allemaal prima dat je het doet. En dat ze naar zwemles en dat je de hele dag druk mee bent. Maar je geeft geen gehoor aan zijn behoeften.
Ja.
En dat is soms als je niet oppast met de waan van de dag, dat je elkaar vergeet van, ja, maar waar ben jij mee bezig? En het kan best zijn dat het heel hoogdravend of heel moeilijk is. Maar het is wel zijn wereld.
Ja.
En als je die connectie dan niet hebt en je moet wachten totdat je een keer met elkaar op vakantie gaat of de tijd echt neemt. Ik denk juist 's avonds bij het avondeten of als de kinderen naar bed zijn, kop koffie van, ja, maar hoe was ook jouw dag?
Ja, dat is echt superbelangrijk.
Ja, en dat is natuurlijk intellectueel kan het zijn, hè? Verdiepen in elkaars werk. Maar dat is natuurlijk gelijk ook een emotionele verbondenheid. Want ook al heb je prachtig werk, er zijn dagen en momenten dat je bepaalde dingen niet zo mooi vond. Of juist waar je heel blij van werd. Dus dat is ook fijn om te kunnen delen. En dan is echte belangstelling en echt gehoord worden, wat jij net zei, natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, en dan hebben we het ook nog over de seksuele intimiteit. Hè? Dat is natuurlijk altijd een moeilijk onderwerp, maar ook dat moet je bespreekbaar maken.
Zeker, zeker. En eigenlijk grijpen al die intimiteiten in elkaar. Hè? Je kan niet zeggen dit eerst en dan dit en dan zus en dan zo. Maar het heeft allemaal, wat Marianne ook terecht zegt, intellectueel heeft weer met emotioneel te maken. En het seksuele speelt daar ook weer een rol in. Vanuit die diepe verbondenheid als man en vrouw één worden. Maar je ziet dat het heel belangrijk is om ook op dat hartsniveau met elkaar verbonden te zijn. Om ook op het seksuele niveau goed met elkaar verbonden te zijn. En echt die diepe intimiteit te ervaren. Tegenwoordig zie je natuurlijk heel vaak dat seks een soort product op zich is om zoiets, om het maar even zo te zeggen. Zonder dat er sprake is van diepe verbondenheid, hebben we seks met elkaar. Maar het gaat erom dat we eerst die diepe verbondenheid hebben. Daarom is zo'n verkeringsperiode zonder seksueel contact zo mooi. Want dan heb je eerst die diepe verbondenheid en dan het seksuele contact. Dus daar zijn wij ook echt, wij wijzen stellen daar ook op. Probeer daar ook, hoe moeilijk misschien soms ook, wat we goed begrijpen. We zijn allemaal mens. Probeer daar ook echt in te investeren en daarvoor te gaan. Want dan zal je echt de rest van je leven, zal je daar de vruchten van plukken. En dan is het ook nog goed om te beseffen dat daar ook man-vrouw verschillen in zijn. Hè? Dat de man de dingen wat makkelijker, om het maar zo te zeggen, op zich kan doen. Hè? Bij mannen zijn het soms vakjes, om het maar even zo te zeggen. Hè? We kunnen net een woordenwisseling hebben gehad met mijn vrouw en dan vervolgens seksueel contact hebben met elkaar. Maar bij een vrouw loopt het allemaal door elkaar. Dus het is heel belangrijk om dat te beseffen, dat dat veel meer met elkaar verbonden is. Dat emotionele en dat intellectuele en dat seksuele. Dus dan is het heel belangrijk, en ik geloof ook dat de Heer het gemaakt heeft, dat we zo verschillend zijn als man en vrouw, om juist ook op elkaar af te moeten stemmen. Dus dat je een soort rekening moet houden met elkaar in dat opzicht.
En hoe lopen mensen daar dan tegenaan? Want ik neem aan dat er heel wat mensen ook bij jullie in de praktijk komen voor hulp. En dat die verschillen er zijn. Want je hebt natuurlijk op al die verschillende intimiteiten, mm-hmm, zit je anders in elkaar. Zijn er dan dingen dat je zegt van, nou, dit komt vaak voor en dit is het, eigenlijk de tip die we geven?
Nou, wat je heel vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld in verkeringstijd heel goed met elkaar konden praten. Ze waren enorm in elkaar geïnteresseerd. Ze vonden alles boeiend wat die ander zei. En toen was er echt een goede verbinding. En in de loop van het huwelijk zijn, in ieder geval bij de mensen die dan bij ons komen, is dat uit elkaar gegroeid. Dat gebeurt door allerlei dingen. Ik sprak bijvoorbeeld pas iemand die zei, ja, na de geboorte van het derde kindje groeiden we uit elkaar. Of ik heb een burn-out gekregen. Iemand had een keer een te intensief gesprek gehad met een gezamenlijke vriendin. Dus een man had een te intensief gesprek gehad met een gezamenlijke vriendin. Dat had bij de vrouw echt een soort vertrouwensbreuk opgeleverd. En zo zie je dat mensen eigenlijk langzamerhand uit elkaar groeien. Het klapt nooit in één keer, maar er zijn altijd wel een soort kruispunten aan te wijzen dat je zegt, en daar ging het stapje voor stapje mis. En daar groeiden we uit elkaar. Terwijl het in het begin wel goed was.
Ja, zit er dan ook niet in dat men het dan ook weer ingewikkeld vindt om het bespreekbaar te maken? Dus als je ziet dat je man een te intensief gesprek in jouw oog heeft met jouw vriendin, dat je het dan maar laat. En soms iets laten, dat is niet erg, maar als, mm-hmm, je te vaak iets laat of iets jou echt raakt of waar je mee bezig bent, bezighoudt, zeg maar, dat in je hoofdje bezighoudt, ja, dan is toch wel super belangrijk dat je het gaat bespreken. En spreek in maat, hoe ingewikkeld ook.
Ja. Ja, en soms zie je wel dat mensen het bespreken en goed bespreken en uitgebreid bespreken, maar het op een of andere manier ook niet kunnen afsluiten.
Loslaten.
Dat die man ook zijn excuses heeft aangeboden, maar dat iemand dan toch daar, ja, het blijft een soort blokkade. Dat vertrouwen is zo diep geraakt. Soms heeft het ook weer met de rugzak van die persoon te maken, hè. Wat hij in zijn verleden heeft meegemaakt, dat het weer nieuwe wonden wonden eigenlijk opentrekt, dat het dan toch niet goed lukt om vervolgens weer die verbinding te maken. En ik vind dat vaak wel heel verdrietig, want ik denk, er zitten wel twee mooie mensen voor ons met, ja, die allebei wel het goede zoeken, maar het lukt gewoon niet, het gaat niet. Die connectie, die krijgen we niet goed voor elkaar. En soms geven ze dan ook de moed op, dan komen ze bij ons en dan zeggen ze, ja, ik wil het ook eigenlijk niet meer.
En zijn mensen dan eigenlijk al te ver? Dat ze te lang gewacht hebben?
Ergens wel, denk ik, ja. Het is vaak een proces van jaren. Mensen komen na 5, 6, 7, 8, soms wel 10 jaar uit elkaar gegroeid te zijn, komen ze bij ons terecht. En dan is het wel moeilijk om van die enorme kloof die er is ontstaan, om dan weer een brug te slaan. Het kan wel gelukkig, hoor, want er zijn ook vele voorbeelden van. En wij proberen ook altijd mensen de hoop te geven en dat uit te stralen van, probeer het nou, want de Heer die wil daarbij helpen. Ook zoals het zo mooi in het huwelijksformulier staat, ook als we het allerminst verwachten. Ja, en als je er dan met Gods hulp voor gaat, wel samen natuurlijk, want daar heb je echt twee mensen ook voor nodig. Twee mensen moeten die brug gaan bouwen.
Ja, want we hebben het al een keer eerder gehad in de podcastserie. Auto's hebben een APK nodig, preventief, om te zorgen dat het niet misgaat met de auto, dat je tijdens je vakantie stil komt te staan. Relaties hebben ook een APK nodig, maar hoe kun je in die APK dan ook Gods woord goed verwerven? Ik bedoel, want je kunt het hebben van, nou, waar hebben we dit jaar mee over gehad? Wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan, of wat moeten we verbeteren? Maar hoe kun je God dan betrekken in zo'n gesprek? Dat je zegt van, hoe houden we het samen goed en betrekken we steeds God erbij, zodat hij ons ook kan leiden?
Ja. Nou ja, het is heel belangrijk, dus net wat ik net zei, dat de Heere altijd zijn zegen wil geven. En dat de Heere er ook bij is geweest. En zoals ook in het huwelijksformulier staat, dat de Heere ieder zijn eigen man of vrouw geeft. Hè? Dus daar kan je op terugvallen. Dus doe dat ook in de verwachting van hem. Maar probeer ook praktisch, hoe moeilijk misschien ook, we horen nog wel eens mensen die zeggen, ja, wij gaan bijvoorbeeld op hele verschillende tijden naar bed. En dan vraag ik wel eens, eindigen jullie dan ook samen de dag door een stukje de Bijbel te lezen of een mooi dagboek erbij? Er zijn prachtige dagboeken op de markt. En te bidden met elkaar hardop, en ik noem specifiek hardop, omdat ook het hardop bidden, en ja, dat kan vanuit je historie of vanuit je gezin van herkomst niet gebruikelijk zijn. Maar het is wel echt heel belangrijk als je in elkaars hart wil kijken, om ook hardop te bidden. Want de dingen die ik soms niet rechtstreeks uitspreek naar mijn vrouw of mijn vrouw naar mij, dat spreek ik wel uit naar God. Maar mijn vrouw die hoort dat natuurlijk ook. En ik hoor dat ook van haar. Ik vind dat altijd een hele mooie manier bidden. Ook als je met elkaar bidt, dat je elkaar eigenlijk ook in het hart kijkt.
Ja, absoluut.
Dus wij proberen wel als we mensen bijvoorbeeld bij een APK of bijvoorbeeld bij huwelijkstoerusting, dan sta je maar aan het begin van het huwelijk, wel op die dingen te wijzen. Probeer alsjeblieft al in die verkeringstijd, wat Marianne ook zei, maar ook in het huwelijk die dingen al vanaf meet af aan te gaan doen.
Ja, zodat je eigenlijk niet in de waan van de dag elkaar kwijtraakt. Want het derde kind of een moeilijke baan, een burn-out, dat zijn dingen die overkomen je, of nou ja, geblind. Maar het is wel zo dat je, het zijn allemaal externe factoren, terwijl je eigenlijk hier zelf verantwoordelijk voor bent om het actief te doen.
Ja,
ik was ooit bij een preek en daar zei de dominee, ik ga zo meteen de zegenbeden op jullie neerleggen als de dienst uitgaat. En hij zei, ben je daar ook bewust van de woorden die dan gesproken worden? Hij zegt, eigenlijk is dat een gebed. En hoe groot is het dat het elke week wordt vernieuwd? En toen sprak hij de zegenbeden uit. Nou, het was in mijn beleving stiller dan ooit in die kerk. Want hij zei, Heer, zegen u en behoede u en doe zijn aangezicht over uw lichten. En toen dacht ik, ja, het is echt een, elke week wordt hij vernieuwd en laten we daar ook eens bewust naar luisteren, dat het ook met je meegaat op je schouders, hè? De week in. En aanstaande zondag wordt het weer vernieuwd. Dus dat is ook een zegenrijk en een troostrijke gedachte. En dat kan ook even zorgen dat je een stukje mildheid krijgt naar alle dingen die heel erg moeilijk zijn.
Ja, eigenlijk een preek naast bespreken thuis. En dan kijken van, wat hebben we er nou met z'n tweeën van meegenomen?
Ja.
En wat zou misschien ook anders? Of dat je zegt van, nou, je hoeft het natuurlijk niet altijd met het verhaal eens te zijn. Maar dat je zegt van, wat nemen we nou echt mee?
Uit de preek, ja, absoluut. En eigenlijk heb je het best wel veel verteld over de geestelijke intimiteit, hè? Nu in dit gesprek. Dus nu hebben we eigenlijk gehad over de emotionele intimiteit, de intellectuele, de seksuele en de geestelijke intimiteit.
Ja.
Dat waren de vier ook, hè, die we hadden.
Ja, klopt. En dat is ook echt niet altijd makkelijk, hè. Weet je, dat begrijpen we zelf ook wel, of dat zullen we zelf ook wel ervaren hebben in ons leven, dat het ook niet altijd makkelijk is om je hart open te stellen. Ook op het gebied van het geestelijk leven, want ja, soms heb je er zelf ook geen woorden voor. Dan denk je, ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Soms schaam je je misschien er ook wel voor. Of misschien denk je van, ik begrijp die ander mij wel. Of misschien heeft die ander wel een heel ander idee. Dus het is ook wel echt heel belangrijk dat je dan ook veilig voor elkaar bent, hè? Dus dat je elkaar niet veroordeelt of dat je naar elkaar gaat preken, maar dat je ook echt naar elkaar luistert en je hart openstelt. En wat die ander dan ervaart of zegt, dat er ook gewoon, dat dat er mag zijn, dat je daarnaar luistert.
En soms heb je ook een enorme schroom om dingen te delen, omdat je denkt, ja, van wie is het? Hè? Kan ik nu zeggen dat dit van de Heer is?
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook dat je daar toch echt elkaar toe mag aanmoedigen, bemoedigen om het te delen wat je denkt.
Ja, en daarom vind ik het ook zo mooi, hè? Bijvoorbeeld als een dominee of ouderlingen vragen bij de preek maken en die van tevoren doorsturen. Hè? Dat doen ze bijvoorbeeld in onze gemeente. En dan kan je met elkaar daar het gesprek over voeren. Want soms heb je ook gewoon even een hulpmiddel nodig, zo'n vraag. Of zoals de christelijke zorgverzekeraar die kaartensetjes heeft, daar zitten ook vragen met als onderdeel het geloof in. En dat kan net even zo'n hulpmiddel zijn, hoef je maar één kaartje te pakken. Of de jeugdbond van de gereformeerde gemeente, die heeft ook allemaal van die mooie kaartjes. Eén kaartje en het gesprek loopt.
Ja.
Het zijn van die mooie hulpmiddelen waarvan ik zeg, gebruik ze ook. Ik pak dan ook wel eens even zo'n kaartje. Ik denk, nou, dan vervolgens hebben we met elkaar het goede gesprek.
Ja, en doe het niet alleen met elkaar, hè, maar ook met je kinderen. Want dat als je kinderen mag krijgen, dat je dat als gezin ook doet. Want dat neem je ook weer, dan nemen je kinderen ook weer mee in hun toekomstige relaties.
Ja.
En die hulpmiddelen kunnen gewoon heel handig zijn en praktisch ook om gewoon het gesprek op gang te brengen in je gezin.
Ja, ja. Ja, klopt, ja.
En zijn er nu ook echt praktische adviezen? Je hebt door de hele podcast heen heb je al wat voorbeelden genoemd. Maar kan je ze ook nog even voor ons op een rijtje zitten? Denk van, nou, denk hier in ieder geval aan.
Ja, nou, dat eerste punt is dus probeer met elkaar samen de dag te eindigen. Door een stukje uit de Bijbel te lezen, een mooi dagboek. Te bidden met elkaar is heel erg belangrijk. Het nabespreken van de preek met een aantal vragen. Wat heeft jou geraakt? Wat vond je mooi? Wat sprak je aan? Wat sprak je minder aan? Wat zei dit over de Here? Wat zei dit over de mens? Wat zei dit over de Here Jezus? Nou, zo zijn er allemaal vragen die je heel mooi met elkaar kan bespreken. Het is echt heel belangrijk om dat te doen. Maar ook als je in de loop van de week bijvoorbeeld een stukje uit de Bijbel gelezen hebt wat je aansprak. Recent las ik bijvoorbeeld zelf van de roeping van Jeremia, dat Jeremia geroepen wordt door de Here en dat de Here, even in mijn eigen woorden vrij vertaald, zegt van, ik heb u gekend vanaf de baarmoeder af. Ja, ik vond het een hele mooie, ontroerende tekst dat de Here ook tegen Jeremia zei van, ik ken u al van eeuwigheid. En vervolgens mag hij profeet worden en zegt Jeremia tegen de Here, ja, maar ik ben zo jong en ik heb geen woorden. En dan zegt de Here tegen Jeremia, ik zal mijn woorden in uw mond leggen. Ja, dat is zo'n Bijbelgedeelte wat mij raakt. En dan kan je dat delen met elkaar. Dan zeg ik, vond het heel mooi om te lezen. Ja, op die manier voel je een verbinding met elkaar. En dan probeer dat dus één keer per week te doen. Iets wat je aangesproken heeft in je eigen stille tijd. Want naast dat gezamenlijke, naast met je kinderen, als je die mag ontvangen van de Here, heb je natuurlijk ook je eigen stille tijd. Nou, deel daar eens wat van. Wat ook altijd erg helpt, vind ik persoonlijk, om in een schriftje dan de dingen die je aanspreken even op te schrijven. Zodat het je ook echt goed bijblijft. Anders kan je soms verzanden in Bijbelgedeelte of in al dat lezen. Maar dan schrijf je gewoon even zo'n tekst op die je dan ook weer even terug kan lezen. Vind ik wel echt heel mooi. Want ik zat ernaast, naast Jeremia heb je dan ook Psalm 51. Hè, dat je in zonde ontvangen en geboren bent. En als je dan Jeremia 1 naast Psalm 51 legt, dan denk je ja, aan de ene kant in zonde ontvangen en geboren, maar ook zo mooi dat de Here, als je daar persoonlijk iets van kent, je ook van eeuwigheid gekend heeft. Heel mooi om die Bijbelgedeelte dan ook naast elkaar te leggen. Dus dat is mooi om met elkaar te doen, dingen te delen persoonlijk, maar ook tot een zegen te zijn in je buurt en in je omgeving. Ze zeggen wel eens, het christelijk huwelijk is het beste evangelisatiemiddel wat er is. Hè, dat mensen ook aan je mogen zien van, hey, en wat is dat dan een goed huwelijk? En hoe gaan die mensen dan met hun kinderen om? Daar wordt toch wel echt naar gekeken. Maar ook je verlangens te delen. Hè? Misschien zeg je wel, heren, wat wilt u verder in mijn leven? Mag ik leven tot eer van uw grote naam? En wat verwacht u dan van mij? Nou, dat je dat ook met elkaar deelt, bijvoorbeeld. Hè? Zoals bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld woensdag hebben wij weer verkiezingen voor ambtsdragers. Nou, en dan ben ik bijvoorbeeld tot diaken gesteld. Nou, dan is het mooi om dat te delen. Dan zeg je, ja, als je dan geroepen wordt, neem je dat dan aan? En dan zegt mijn zoon bijvoorbeeld, ja, en als je dan door de gemeente geroepen wordt, dan neem je dat toch automatisch aan? Of dan is dat al Gods stem. Nou, dan heb je daar een goed gesprek met elkaar over. Dat vind ik echt hele mooie, waardevolle ontmoetingen. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, en hoe kijk jij er dan tegenaan? Wat vind jij er daarvan? Dan kan je elkaar ook enorm helpen.
Ja.
Dat vind ik echt heel fijn, dat je elkaar ook soort kan stimuleren. We hebben bijvoorbeeld wel eens een keer gehad dat iemand in de kerk apart zat, die was nieuw. En toen zei mijn vrouw, ga jij er even naast zitten? Ik denk, ja, hallo, weet je, ik zit hier in de kerk en dan moet ik op gaan staan en moet ik naast die persoon gaan zitten. Ja, ga dat nou doen. Nou, oké, dus toen ben ik gegaan. Dat vind ik heel mooi als je elkaar zo kan stimuleren en ondersteunen.
Ja.
Ja.
Ja, want dan ben je echt gewoon samen, hè? Op alle niveaus.
Ja, ja, echt heel mooi.
En wat wil je nog tot slot zeggen?
Nou, het kan ook zo zijn dat het niet zo goed lukt om die intimiteit te bereiken. Of dat er gebrokenheid is in het huwelijk. Of andere zorgen. Of dat je niet tot een huwelijk bent gekomen. Dan wil ik wel zeggen tegen al die mensen die daarmee worstelen, dat de grootste intimiteit bij de Heere te bereiken is. Wij mensen kunnen elkaar nooit helemaal vervullen. Hè? Er zitten altijd barsten in. Ik maak een verkeerde opmerking. Ik heb mijn dag niet. Het gaat niet goed. Ik schiet uit. Of wat dan ook. Op wat voor manier dan ook. Dan wil ik toch ook wel zeggen, ja, beste luisteraars, uiteindelijk is er bij de Heere echte intimiteit te verkrijgen. De gemeenschap met God. Wij hadden pas een prachtige preek rondom het avondmaal. Dat ging over de tekst uit Hooglied 2 vers 6. Daar staat, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Toen had die dominee een prachtig voorbeeld. Hij zei, een verpleegkundige die kan je hoofd opheffen en je te drinken geven. Maar de Heere komt nog dichterbij. Hij omhelst je. En als je zo aan het hart van de Heere gedrukt mag worden, aan het vaderhart van God, ja, dan heb je echt de meest intieme intimiteit die er is. Dat is nou echt zaligheid. Geluk, gelukzaligheid. En dat wens ik alle mensen, alle luisteraars echt van harte toe.
Dank je, dat zijn hele mooie woorden. En eigenlijk ook aan het einde van onze podcastserie. Want Marianne, er zijn 9 afleveringen opgenomen. Dankzij jou, dankzij de Vluchtheuvel met alle experts hebben we deze serie mogen maken met elkaar. De Reformatorische Omroep en de Christelijke Zorgverzekeraar. Met z'n allen staan we voor sterke en gezonde relaties. Op jullie website, devluchtheuvel.nl, kunnen mensen podcasten vinden, boekentips, welke vergoedingen, of tenminste welke therapieën er zijn. Op de Christelijke Zorgverzekeraar kun je zien welke vergoedingen er zijn. En op sterke relaties hebben we inderdaad ook de relatiekaartjes waar Ilko het over had. En nog veel meer mogelijkheden om zelf aan je relatie te werken. En lukt het niet, kijk dan ook even bij de Vluchtheuvel hoe zij ze kunnen helpen. Luisteraars, allemaal hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze serie. Het is misschien wat veel geweest, dus misschien moet je af en toe nog even terugluisteren. Maar blijf werken en blijf bouwen aan die mooie gezonde relatie. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je wel.